Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Vandaag, beste luisteraars, staan we in het programma Catechismus samen met pater Jan Meus stil bij het tweede glorievolle mysterie, de hemelvaart van onze Heer Jezus Christus.
Lieve mensen, we gaan nu het tweede glorievolle geheim overwegen, de hemelvaart van Jezus. En dat staat beschreven in de Handelingen der Apostelen. En het begin, in de eerste zin van die handelingen, wordt de naam genoemd van Theophilus. Mijn eerste boek Theophilus heb ik geschreven over alles wat Jezus gedaan en geleerd heeft, tot aan de dag waarop hij zijn opdracht gaf aan de apostelen die hij door de Heilige Geest had uitgekozen en waarop hij ten hemel werd opgenomen. Die Theophilus, die naam komt ook voor in het begin van het Lucas-evangelie. Ja, dan hoeft u niet lang na te denken, dan moet dat diezelfde Lucas zijn die dit schrijft. En dan lezen we verder. Na zijn sterven toonde hij hun met vele bewijzen dat hij in leven was. Hij verscheen hun gedurende 40 dagen en sprak met hen over het Rijk Gods. Terwijl hij met hen at, beval hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar de belofte van de Vader af te wachten, die, zo zei hij, gij van mij vernomen hebt. Johannes doopte met water, maar gij zult over enkele dagen gedoopt worden met de Heilige Geest. Terwijl ze eens bijeengekomen waren, stelden ze hem de vraag: Heer, gaat gij in deze tijd voor Israël het koninkrijk herstellen? Maar hij gaf hun ten antwoord: Het komt u niet toe dag en uur te kennen die de Vader in zijn macht heeft vastgesteld. Maar gij zult kracht ontvangen van de Heilige Geest die over u komt, om mijn getuige te zijn in Jeruzalem, in geheel Judea, Judea en Samaria en tot het einde der aarde. Na deze woorden werd hij ten aanschouwen van hen omhoog geheven en een wolk onttrok hen aan hun ogen. Terwijl ze bij zijn hemelvaart hem gespannen nastaarden, stonden opeens 2 mannen in witte gewaden bij hen en zeiden: Mannen van Galilea, wat staat ge naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die van u is weggenomen naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkeren als ge hem naar de hemel hebt zien gaan. Hij zal op dezelfde wijze wederkeren. De hemelvaart van Jezus bevat ook de boodschap van zijn wederkomst. En is het u niet opgevallen, broeders en zusters, dat in de liturgie van de Heilige Mis nieuwe teksten gekomen zijn na het concilie, die wij ook bidden, bijvoorbeeld na de consecratie, waar vroeger niets gezegd werd: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Die wederkomst wordt verwoord in de liturgie. En na het Onze Vader komt dat ook terug wanneer de priester zegt: terwijl we hoopvol uitzien naar de wederkomst van Jezus, Messias, uw Zoon. In de liturgie komt dat terug. En het is belangrijk dat we daar ook mee bezig zijn. En dat we bidden om die wederkomst van Christus. Dat hij de chaos en de verwarring en de ellende van de machten der duisternis, wat ze teweeg brengen in kerk en wereld, dat Jezus komt om daar orde op zaken te stellen. Er zijn zoveel mensen die zich geen raad weten. Alles lijkt kapot te gaan, alles lijkt te verdwijnen. En erger nog, zoals door Judas, die Jezus verraden heeft er een grote pijn ontstond bij de apostelen en wellicht ook andere mensen daardoor in de war kwamen, zo gebeurt dat ook in de kerk van vandaag. Ook nu zijn er Judassen die met hun eigen fantasie een valse leer verkondigen en wat Jezus wil schenken aan de mensen vergiftigen en er iets voor in de plaats zetten wat hun eigen fantasie heeft uitgedacht. Jezus zal wederkomen. Hij is opgestegen ten hemel. En het mooie is, broeders en zusters, als we dit mysterie overwegen, zijn hemelvaart, mogen we ook denken aan de woorden die Jezus gezegd heeft voor hij ten hemel opsteeg, de avond voor zijn lijden. Ik ga heen om een plaats voor u te bereiden, zegt Jezus tot zijn leerlingen die samen met hem zijn. En dan kom ik terug om u bij mij op te nemen, opdat gij zult zijn waar ik ben. De hemelvaart van Jezus is zijn goddelijk en verheerlijk thuiskomen bij zijn Vader, nu hij alles heeft volbracht wat de Vader hem heeft opgedragen. En dat moet een vreugde geweest zijn. Hij heeft volmaakt gehoorzaamd en zijn Vader verheerlijkt door alles wat hij heeft gedaan op deze wereld, ook in zijn lijden, sterven en verrijzenis. Maar, zoals we hoorden uit de Handelingen der Apostelen, het eerste hoofdstuk, de eerste 11 verzen, hij komt terug, want de engelen zeggen, hij zal op dezelfde wijze terug wederkeren, zoals je hem hebt zien opstijgen naar de hemel. Maar, er is nog een derde blijde boodschap, hij gaat niet zomaar naar die hemel terug. Hij gaat daar iets doen voor ons allemaal. Hij maakt een plaats voor u en mij gereed in die hemel. Ook dat behoort bij het mysterie van de hemelvaart. En het is zo heerlijk dat je daar alleen maar bij kunt zingen of neuriën of blij zijn.
Thank you.
na deze prachtige muziek van Johann Sebastian Bach, willen we verder mediteren over die hemelvaart van Jezus. Het gebeuren zelf kan ons ook wakker schudden. Wij zijn zo menselijk dat we zo op kunnen gaan in het aardse. En we moeten toegeven, er zijn zoveel mooie en interessante dingen die ons bezig kunnen houden in deze wereld. Je kunt hobby's hebben waar je uren aan besteedt. Je kunt genieten van de natuur en de schepping. Je kunt schatten van mensen hebben die je vrienden zijn of familie. Oh, het is niet op te noemen wat ons allemaal kan blij maken op deze wereld. En toch, en dat is een typisch gebed wat soms als slotgebed gebruikt wordt in de Heilige Mis, in de goddelijke liturgie van de kerk. Heer, geef ons de genade dat het midden van onze aardse bezigheden de smaak voor het hemelse niet verliezen. Hoe mooi en hoe geweldig de aarde ook is, en de Heilige Schrift getuigt er zelf van, als God zijn schepping voltooid heeft, hij zag dat het zeer goed was. Ja, dat is toch logisch dat wij daarvan kunnen genieten. En toch, het is tijdelijk. Ons aardse leven heeft een heel bijzondere betekenis. En de hemelvaart van Jezus onderschrijft dit. Zet dat als het ware met een grote lichtere letters boven alle grootste gebouwen en alle bezigheden en stadia van de wereld. Na dit leven, vanuit dit leven, komt er iets eeuwigs waarvoor je bestemd bent. We zijn bestemd voor het eeuwige geluk in Jezus. De Zoon van de Hemelse Vader horen we in het vijfde eucharistisch gebed van onze kerk. En dan bidden we, ik vind dat zo mooi. God onze Vader, wij danken u, want gij hebt ons tot leven geroepen. Gij hebt ons bestemd voor het eeuwige geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. Het is belangrijk dat we in ons huis ergens iets hebben, een icoon of een beeldenis of wat dan ook, dat ons ook voortdurend daaraan herinnert. En de rozenkrans doet dat uit zichzelf. Maar het tweede glorievolle geheim is Jezus' hemelvaart. En het vierde is Maria die ten hemel wordt opgenomen. Die hemel is zo ontzettend belangrijk. Het hier numaals is ten dienste van het hier namaals. En die twee vormen een eenheid, want de tijd is als het ware de aardse versie, de aardse vorm van de eeuwigheid die al lang bestaat en er eeuwig zal zijn. Gods eeuwigheid. En nogmaals, onze aarde is zo mooi met zijn mogelijkheden en zijn schepping, dat je daar totaal in op kunt gaan en God kunt vergeten. En het is zelfs zo, en de Heilige Schrift gebruikt dat ook in een prediking, ik meen dat Paulus dat is die dat zegt. Het is te begrijpen dat mensen die niet beter weten de zon aanbidden als een god en de maan en de sterren, want ze zijn wonderen. Maar hoe des te wonderlijker is de schepping van wat voor hun een god is en geen echte god. De ware God is groter dan de zon, stralender dan de zon, grootser dan de grootste bergen en diepste oceanen, schitterender dan de mooiste kleuren van de regenboog. God zien als de Heer van hemel en aarde, als mijn Vader, die in de hemel is. Daar komt het ook voor in het Onze Vader. Het Onze Vader herinnert ons eraan, als we tenminste met ons hart bidden, aan die hemel. Ik richt me tot die Vader. En ook in de Eucharistie, daar komt zo, het Eucharistisch gebed wordt die Vader gericht, zoals ook de offeranden gebeden. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben we dit brood ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van het graan, het werk van mensenhanden. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. En terwijl ik dat als priester bid, en dat aardse vasthoud door mensen gemaakt, dat hostiebrood, en daarna de kerk met wijn, verander bij de consecratie dit aardse in iets hemels. De Eucharistie zelf laat eigenlijk zien, als we tenminste vol geloof kunnen zijn, zoals een kind ontvankelijk en zuiver van hart, dat het hemels en het aardse door elkaar heen gaan, dat de Eucharistie de hemel op aarde is. Op dat moment is God aanwezig. Kijkt hij naar u, heeft hij u lief, luistert hij u naar uw gebed, verlangt hij naar u om zijn goddelijkheid met u te delen. Broeders en zusters, De hemelvaart van Jezus vraagt onze aandacht voor die hemel, waar hij verheerlijk leeft en voor ons een plaats bereidt. Het is toch te zot om woord te verwoorden dat mensen dit geloof verliezen en dan na hun leven staan ze ineens voor die verrezen Jezus en dan, ja, och, dat was ik helemaal vergeten. Ik zeg het nu heel menselijk, maar het is toch zo. En zelfs in de liturgie van de begrafenis heeft de kerk na het concilie een alleluia toegevoegd in de begrafenisliturgie. Om er ons op attent te maken, degene die overleden is, is niet dood, wel het lichaam, maar die is bij de Heer. En die alleluia heeft ook als vers Requiem aeternam dona eis domine. De eeuwige rust schenken u de Heer, zijn goddelijke vrede en vreugden en zijn leven. Bij de begrafenisliturgie brandt sinds het concilie een paaskaars. Wij ontmoeten de verrezen Christus. En de overledene, wiens lichaam in die kist ligt, heeft Jezus ontmoet na zijn aardse leven. Jezus is hem komen halen. En dan heeft die overledene gekozen vanuit wat hij geworden is, vanuit zijn diepste verlangen. Pasen is een mysterie dat voortdurend actueel is, omdat er zoveel mensen sterven. Ik las ooit 150 per minuut, dat is meer dan 2 per seconde. Dus voortdurend ontmoet Jezus al die mensen die overlijden aan één stuk door. En hij wil ze op die plaats hebben in de hemel, maar niet allen zijn gereed om. Ze zijn niet aangepast, ze zijn niet waardig om bij God te zijn. Ze kunnen God niet bieden in de hemel waar hij recht op heeft. Zijn de volmaakte liefde, de aanbidding. Ze kunnen niet meezingen met engelen en heiligen, omdat ze nog met te veel van de aarde in zich zitten, met smetten en wonden van hun zondigheid in het aardse leven. Het is belangrijk om op tijd te denken, regelmatig aan dat hemelse. Zoals ik al zei, het komt voor in het Onze Vader, maar ook in het Wees Gegroet. Wat vragen we, Maria? Bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Maria hoeft niet voor ons te bidden in het uur van onze dood als het afgelopen is, want dan komt er niks meer. Maar er komt juist wel wat. En daarom vragen we haar gebed in het uur van onze dood. Dat ze ons helpt zo te sterven, dat het een overgave van onszelf wordt aan die Jezus die onze verrijzenis is in ons leven. En ik hoop van harte dat ik dat ook zal mogen doen. En onze stichter, de heilige Montfort, daar is van bekend dat hij op sterven lag en de mensen rondom vol verdriet waren omdat ze hun kostbare priester gingen verliezen. Die zong met zijn laatste krachten een lied dat hij zelf gemaakt had. Allons, chers amis, allons au paradis. Kom, vrienden, we gaan naar het paradijs. En dat is de realiteit. Daar gaat het om. Daarom is Jezus in de wereld gekomen om ons dat te openbaren, om ons te helpen daar naar uit te kijken en daarvan te leven. Broeders en zusters, ik hoop van harte dat die hemelvaart van Jezus, die we overwegen mogen in het tweede glorievolle geheim, dat dat een vreugde voor u is. Wij gaan ook onze hemelvaart meemaken. Het aardse leven eindigt op het moment, zoals dat voorzien is door God, dat mijn ziel mijn lichaam verlaat en mijn lichaam vergaat tot stof. Maar mijn ziel is onsterfelijk. Die ik ontvangen heb in de schoot van mijn moeder, die ziel, waardoor ik tot heel diepe dingen op dit moment in staat ben, waardoor ik het goddelijk vuur soms mag een beetje ervaren van de Heilige Geest, waardoor ik die zachtmoedige liefde van Jezus mag proeven, maar mijn lichaam kan dat niet, maar mijn ziel wel. Die ziel die ik ook ben, die verlaat mijn lichaam. En dan vallen alle aardse grenzen weg. En dan sta ik voor die Jezus, die naar de hemel is opgestegen, die daar een plaats heeft bereid voor ons. En die zal terugkomen. Zusters en broeders, ik hoop dat deze boodschap, die een boodschap is, als gevolg van Jezus' verrijzenis, vol vreugde, die hoop wekt, die ons over de horizonten van het aardse leven laat heen kijken. En als mensen gaan sterven, is het mooiste wat je kunt zeggen. En ik heb dat mogen doen. Jezus komt u halen, wees niet bang. Hij heeft u lief. Ik zal u helpen tot hij er is. Ik heb het meerdere malen mogen doen. Het is zo mooi. stervensbegeleiding. Euthanasie is op dat punt bijna een horror. Dat is het tegenovergestelde. Jezus komt u halen. En we moeten pijnen verzachten en alle middelen gebruiken. Maar als die stervende liefde voelt, dat is het beste geneesmiddel. Dat verlicht nog eens extra de pijn en de angst die er kan zijn. Jezus komt u halen. En zijn het mensen die ook regelmatig de rozenkrans bidden, dan zal ook ons lieve ook daarbij zijn. Mofordi zei tijdens zijn leven als priester, ik ben altijd tussen Jezus en Maria. En toen hij op zijn sterfbed lag in Sellerans-sur-Sèvre, eind april 1716, zei hij ook, ik ben tussen Jezus en Maria. Dan ben je nergens bang voor. Dat moet een feest zijn. En daarom zijn deze geheimen zo kostbaar, de glorierijke geheimen. Die helpen ons verder te zien dan onze neus lang is. Verder te zien dan de grenzen van dit leven en de beperktheden en ook de pijn van het aardse leven. We zullen eeuwig leven. En vanuit dat volle besef, als de Heilige Geest dat wakker kan maken in ons en dat tot groei kan brengen, dat het overal in meetelt in wat we zijn en doen, oh, dan kunt je uw kruisje dragen, dan kunt je offers verwerken, dan kunt je tegenslagen verwerken en ook elkaar daarin bijstaan. Want God leidt ons naar iets wat eeuwig is, ook degene die nu pijn heeft, ook degene die hulpeloos is en die ik met de ogen van Jezus mag aankijken, omdat ik door de communie een deel ben van zijn heilig lichaam dat de kerk is en waarvan hij het hoofd is. Ik kan mijn hand leggen op het hoofd van een zieke of het handje vastpakken van een ziek kind. En er zal altijd een beetje liefde van Jezus zijn die in dat kind overloopt vanuit mijn hart in het hart van het kind, omdat ik Jezus elke dag mag ontmoeten in de Eucharistie. En zonder dat ik dat met een apparaat kan meten of controleren, groeit die liefde van Jezus, die je niet kunt voelen, maar die wel een zegen is en soms heel wonderlijke dingen teweeg brengt, wanneer je in aanraking komt op een of andere wijze met iemand die verdriet heeft. Dat kan langs een telefoon zijn, dat kan met een e-mail zijn, dat kan met een kaart en een brief zijn, dat kan een woordje zijn door de radio. Ik hoop van harte dat in wat ik mag zeggen met heel mijn hart, dat Maria daar zo in aanwezig is, dat het u blij maakt, dat ge fier zijt, dat ge christen zijt, dat ge gelooft in het eeuwig leven en daardoor ook het aardse leven anders ziet dan mensen die daar niet in kunnen geloven. En dat het zo ver mag gaan, dat ge met Maria samen leeft van de verrezen Jezus, dat ge anderen daar op bepaalde momenten mee kunt helpen en bemoedigen. Dat ze iets merken van die merkwaardige vreugde die je uitstraalt. Wat is dat in u? Je hebt zoiets speciaals. Ja, ik hou van Jezus en Jezus houdt van mij en hij leeft. Daar ben ik nergens meer bang voor. Dat weet u wel. En kijk eens naar de talloze martelaren. En dan denk ik aan het boek wat ik heb mogen lezen, De Martelaren van de 20e eeuw, zo heet dat. Wij kunnen niet tellen hoeveel mensen gemarteld zijn in de 20e eeuw omwille van hun geloof in Jezus. En omdat ze Jezus trouw blijven. En wat gaf hem die kracht om dat te doen? God zelf. Want ze wisten mijn eeuwig leven, na dit leven kom ik bij hem en dan word ik gemarteld. Binnen een korte tijd mag ik voor hem staan en in zijn armen vliegen. Ze krijgen de kracht van de Heilige Geest om dat lijden te dragen. Zoals ook Jezus, die een kracht had die groter was dan de pijn en het kwaad dat mensen hem aandeden, ook wij zelf, tijdens zijn lijden en sterven, namelijk de liefde. Want die liefde leed hem spreken en handelen tot het laatste moment op zijn kruis. En met die liefde wacht hij ons op aan het eind van ons leven. En met die liefde hoopt hij te kunnen zeggen, kom maar mee. Je hebt genoeg gedaan, je hebt genoeg gezien. Je zit welkom in mijn woning, ik heb een mooi plaatsje voor u. Dat wens ik u toe als vrucht van het mysterie van de ten hemelopneming van Jezus, de hemelvaart van Jezus. O Christus, gij heerst in heerlijkheid, die eeuwig onze vreugde zijt. De wereld leidt in wijze raad en ver haar vreugde bovengaat. Wij roepen u genade aan, vergeef ons, wees met ons begaan. Laat onze harten zijn verblijd, o Heer, om uw barmhartigheid. Opdat, wanneer gij komt in het licht, op wolken zetelt ten gericht, gij ons van alle schuld ontslaat, herstelt in koninklijke staat. U, Jezus, zij de heerlijkheid, die stralend opgevaren zijt, met Vader en met Geest saam, zij eeuwig lof, uw grote naam. Verheven vorst der eeuwigheid, gij die uw kinderen bevrijdt, de zegen is aan u, o Heer, de dood ligt aan uw voeten neer. Gij stijgt omhoog in het heelal, waar de Vader u noden zal te zitten aan zijn rechterhand, te heersen over zee en land. Al wat er in de hemel leeft, wat op de aarde woning heeft, de diepte der verborgenheid, het buigt zich voor uw majesteit. U, Jezus, zij de heerlijkheid, die stralend opgevaren zijt, met Vader en met Geesten saam, zij eeuwig lof uw grote naam. Een prachtige hymne, het zijn er eigenlijk twee, uit het katholiek gebedenboek, op bladzijde 287 en 88. En ik hoop dat velen dat boek hebben. Dat is zo rijk als een hele bibliotheek. Daar staan gebeden in van vroeger en van nu. En die helpen ons, die leggen ons hart open voor het mysterie van de hemelvaart. Want we zijn niet altijd in staat om zelf op de gedachte te komen of zomaar te beginnen. En als je dit dan leest, Dan gaat je open, dan gaat je hart open voor dat mysterie, want het komt uit het hart van de kerk. De kerk heeft deze teksten geschreven, bepaalde heiligen of tekstdichters, vanuit een intimiteit met Jezus. En dan ben je al bezig tegenover die Jezus en zegent je. En dan ben je in dat mysterie. Als u dat wilt, kunt u zo vanuit dat katholiek gebedenboek zo'n hymne lezen voordat je dat tientje bidt. Het is een van de mogelijkheden. Je kunt ook, in de hoop dat je het zou hebben, een missaaltje pakken en lezen wat de kerk bidt of zingt bij de hemelvaart van Jezus. En dan gaat je bidden. Of je leest in het evangelie over de hemelvaart van Jezus. En dat vinden we terug in het 28e hoofdstuk van Matteüs, het 16e van Marcus, het 24e van Lucas, het eerste hoofdstuk van de Handelingen en het eerste hoofdstuk van de brief van Paulus aan de christenen van Efeze, vers 20 tot 23. Het helpt u. Je opent uw hart voor wat daar staat en wat gebeurd is. En dan gebeurt het in uzelf. En dan kunt je inderdaad uitkijken naar dat hemelse, zoals een zonnestraal die tussen de donkere wolken, hebt u dat wel eens gezien? Zo één stralenbundeltje te midden van een dreigend zwarte massa wolken. En dat ene straaltje doet het hem. Het licht is er. En ik hoop van harte dat er minstens altijd één straaltje in uw hart is. Van die eindeloze liefde, die stralende luister van onze koning Christus Jezus. En van de koningin Maria, de moeder van het licht, die voor ons dat licht heeft ontvangen en gedragen in haar moederschoot. Zusters en broeders, Jezus stijgt in de hemel. Hij gaat een plaats voor ons bereiden bij de Vader. Houd dat vast in uw hart en schrijf het voor mijn part met lipstift op uw spiegel of schrijf het op een briefje dat je van tijd tot tijd naast die bed hebt liggen, dat je er ook naar kunt zien. Ik ben eeuwig. Mijn leven eindigt nooit meer, wel in de vorm zoals het op aarde heeft. Het zal veranderen. En dan nog een keer op het einde, dan zullen ze een verheerlijk lichaam hebben. Maar het is zo belangrijk dat we dat niet vergeten, anders verzuip je in de ellende en de miserie. En soms moet je helaas zeggen, bijna in de zuigende kracht van de modderpoel waarin mensen terecht kunnen komen. Zoals een drijfzand. Maar als je leeft vanuit de intimiteit met de verrezen en verheerlijkte Christus die in de hemel is, en je ontmoet hem elke dag door de Rozenkrans-mysteries, en als je de luxe hebt, zelfs in de heilige Eucharistie waar hij zichzelf aan u geeft, dan moet het toch lukken dat je in welke situatie ook dat ene lichtstraaltje ziet. De hemel is mijn eeuwige thuis. Waar miljarden mensen al zijn. Mensen die we al gekend hebben. Mijn eigen ouders zijn daar, mijn grootouders. Mensen die ik ooit gedoopt heb en die zijn overleden. Mensen die ik ooit de heilige communie heb gegeven en die zijn in die hemel. Mensen die ik mocht voorbereiden op het vormsel. Mensen van wie ik het huwelijk heb mogen inzegenen. Mensen bij wie ik de begrafenismis heb mogen doen en voor wie ik heb mogen preken en die ik mocht begeleiden in een stervensuur. Het is zo prachtig, over de rand van dit leven heen kijken met je innerlijke oog, met je hart, met je ziel. Alsof je over de regenboog kijkt naar de hemel. We zijn wel op deze aarde, maar we zijn niet van deze aarde. We zijn in deze tijd, maar we blijven niet in deze tijd. En wonderlijker nog, de eeuwigheid kan ons nu al raken. Want als ik Jezus ontmoet, als ik een mysterie overweeg van de Paternoster, van de Rozenkrans, ontmoet ik de eeuwige Jezus en zijn eeuwige moeder. En naast mij leeft heel mijn aardse leven een eeuwige engel bewaren. Zusters en broeders, van harte wens ik u toe. En daar wil ik ook voor bidden dadelijk, als afsluiting van deze catechese over de hemelvaart, dat u dat nooit meer loslaat. Dat dat altijd ergens in u beweegt, dat verlangen en die vreugde omwille van die hemel. Dan zullen we elkaar terugzien en zullen zeggen, ja, pater Jan, je kon het schoon zeggen op Radio Maria, maar het is veel schoner. Zie nu een keer, als we elkaar hierboven tegenkomen. Dat is een realiteit. Ik hoop van harte dat Maria u die vreugde schenkt. Zij is daar ook met ziel en lichaam in die hemel. En als ze verschijnt, is ze hemels. Dat hoor je ook van de zieners, van Bernadette. Als ze een Maria-beeld zien, ja, het lijkt er wel op, maar ze is veel mooier. En de zienertjes van Fatima, ja, ze is het wel, maar ze is het niet. Ze is veel mooier, ze is veel schoner. Maria is vol vreugde en vol hemels licht. En dat staat ons ook te wachten. Maria is in die zin de icoon van de kerk. In haar aardse leven, hoe we mogen en moeten en kunnen leven door de Heilige Geest. Hoe we om mogen gaan met Jezus, zoals zij. En in ons hart bewaren wat hij zegt en doet. En dan in ons hemels leven, waar hij ons opneemt. Zoals hij zijn moeder heeft opgenomen. En zelfs haar met ziel en lichaam. Omdat zijn lichaam vanuit het haar gevormd werd door de Heilige Geest. Maria's schoot was het tabernakel waarin het hemelse brood is neergedaald. Alle dingen die Maria en Jozef met Jezus beleefd hebben, overstijgen het aardse, hebben wel plaats in de aarde, maar reiken veel tot in de hemel. En als je bidt tot God, dan reikt dat gebed ook tot in de hemel. En als je u laat raken door Jezus bij de communie, wat dan gebeurt, reikt ook tot in de hemel. Wel nu, laat ook regelmatig uw gedachten daar zijn. En bid om die goddelijke kracht om je aan niets te hechten wat vergankelijk is. Op een gepaste wijze om mee blij te zijn, oké. Maar er is er iets waar we eeuwig blij mee mogen zijn. En nu al. Jezus is u en mijn eeuwig geluk. Dat wens ik u van ganser harte toe. Dat je dit moogt beleven.
De hemelvaart van onze Heer Jezus Christus, dat was het thema waar wij vandaag in het programma Catechismus samen met Pater Jan Meeuws mochten blijven stilstaan. Volgende keer gaan we luisteren naar een eerste deel van een catechese over het derde glorievolle mysterie, en dat is natuurlijk de zending van de Heilige Geest over de apostelen en de Heilige Maagd Maria. Hopelijk stemt u een volgende keer opnieuw af op het programma Catechismus. We wensen u alvast nog een zeer fijne dag toe.